Goedemorgen, broeders en zusters. Zoals u inmiddels kunt weten, is ons onderwerp voor deze morgen verlossing. Het is een van de andere trefwoorden die we tegenkomen in het evangelie Gods. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. We hebben inmiddels stilgestaan bij het begrip wedergeboorte. We hebben stilgestaan bij dat nieuwe leven wat door wedergeboorte tot stand gekomen is. We hebben inmiddels stilgestaan bij verzoening die door Christus tot stand gebracht is. We hebben stilgestaan bij rechtvaardigmaking. En we zouden best nog eens een bijeenkomst kunnen wijden aan datzelfde begrip, want ik was er lang niet mee klaar. Na afloop van de dienst waren er heel wat mensen die bij me kwamen. En waarom heb je dit vers niet aangehaald en waarom heb je dat vers niet aangehaald? Ja, Christus die is overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Het laatste vers van Romeinen 4. Ik ben er allemaal niet aan toegekomen, maar het geeft toch niet wanneer we een indruk hebben van wat dat begrip betekent. Kunt u dat verder zelf ook voor uzelf uitzoeken. En hoe dan ook, die mensen die zeiden, waarom heb je dit of dat vers niet aangehaald? Wel, voor hen was het blijkbaar niet nodig, zij wisten het al. Maar bedankt voor de tip, hè. Ik wil vanmorgen toch weer even terug naar Romeinen 3. Gedeelte wat al een paar maal gelezen is. En ik begin weer te lezen bij Romeinen 3 vers 21. Ik hoop dat u het aan het eind van de week uit uw hoofd kunt opzeggen. Romeinen 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. En als u nog eens kijkt op dat lijstje van onze onderwerpen voor deze week, zult u zien dat de meeste van die woorden, de meeste van die uitdrukkingen hier in deze versen genoemd worden. We hebben het gisteren gehad over de rechtvaardigheid Gods. En hier in vers 24 van Romeinen 3 staat dat wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Wij worden gerechtvaardigd door de verlossing. Dat wil zeggen dat rechtvaardigmaking en verlossing weer bij elkaar horen. Maar we hebben het al gezien. Het zijn allemaal verschillende uitdrukkingen die verschillende aspecten van één en hetzelfde werk van onze Heer Jezus Christus weergeven. Wij worden gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Ik heb me vroeger wel eens afgevraagd, waarom worden er nou zoveel verschillende woorden gebruikt? Waarom al die termen? Is dat dan niet verwarrend, hè? Is dat nou, gaat het dan om verschillende dingen? Gaat het om dezelfde dingen? Waarom al die verschillende uitdrukkingen? Maar later heb ik moeten begrijpen dat al deze uitdrukkingen termen zijn die hun oorsprong vinden in het Oude Testament en die daar uitgebreid verklaard worden. Een begrip als verzoening werd uitgebreid verklaard in de rituelen van de Oud-Testamentische wet. Daar wordt verzoening uitgelegd. Hoe de zonden bedekt worden. Hoe verzoening gedaan moet worden door het bloed wat gestort was. Het bloed wat vervolgens de zonden bedekte. En zo is het met rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking werd in het Oude Testament gedefinieerd. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. En het begrip rechtvaardigen, het Hebreeuwse begrip tzaddik, dat speelt een heel belangrijke rol in de Joodse gedachtegang. Het is een heel belangrijk begrip daarin. En zo is het nou maar net. Het zijn begrippen die in het woord van God vanaf Genesis af aan, vanaf de wet van Mozes, uiteengezet worden. En het aanhalen van deze termen hier in het Nieuwe Testament, en met name dan hier in Romeinen 3, heeft in ieder geval tot doel dat wij ons zouden afvragen, wat betekenen die uitdrukkingen? En dan zeg ik het maar weer. Dan, als u weten wil wat zo'n term betekent, dan dient u dat uit te zoeken. Dient u een concordantie te nemen, op te zoeken waar zo'n uitdrukking in de Bijbel voorkomt. En ze na te zoeken, opdat wij zouden weten wat de schrift, of beter nog, wat God zelf verstaat onder deze termen. Wat bedoelt God ermee? Wat is de betekenis volgens de Heer zelf van verlossing? En dan blijkt dat een begrip als verlossing eveneens een heel belangrijk begrip is in het Oude Testament en ook onder het Oude Verbond, dat wil zeggen onder de wet. Want verlossing is niet een specifiek nieuwtestamentische waarheid, maar het is een waarheid die wel degelijk voorkomt in het Oude Testament en ook daar door de wet geïllustreerd wordt. We hebben al eerder gezien dat de wet getuigenis geeft over de rechtvaardigheid Gods. Rechtvaardigheid Gods hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Van deze wet wordt gezegd, niet dat die het beeld der dingen zelf is, maar dat het een afschaduwing is van betere dingen, van dingen die later zouden komen. Er wordt gezegd dat de wet een aanleiding heeft tot betere dingen. En wij praten nu over deze betere dingen. Over betere dingen die, en ze zijn beter omdat ze eeuwig en omdat ze geestelijk en daarom ook omdat ze onzienlijk zijn. En het is vreselijk moeilijk voor de natuurlijke mens die gewend is met te rekenen met de dingen die hij ziet en die hij tasten kan, om te leren te rekenen met abstracte dingen. Dat wil zeggen met onzienlijke dingen, met ontastbare dingen. Hoe dienen wij ons dat voor te stellen? En dan is het een geweldige waarheid dat al die geestelijke, deze onzienlijke dingen wel degelijk hun schaduw vinden in de zienlijke dingen. Dat de zichtbare dingen, ook de zichtbare dingen zoals ze door God geschapen zijn, en ook de zichtbare dingen zoals ze door God zijn ingesteld, dat die zichtbare dingen een aanleiding zijn tot betere dingen. Een afschaduwing van hemelse dingen. We hebben van de week ook al even, het was al heel snel, maar we hebben even stilgestaan bij Romeinen 1, waar gezegd wordt dat de onzienlijke dingen uit de zienlijke dingen verstaan worden. Wanneer het evangelie van Christus genoemd wordt in Romeinen 1 vers 16, dan volgt daarop in vers 19 en 20 al dat er gezegd wordt dat dat wat van God gekend kan worden in de mens, in hen, in de schepping openbaar is, want God heeft het geopenbaard. En dan vers 20, want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen, dat wil zeggen uit de zienlijke dingen, verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn, enzovoort. Het gaat erom dat alle zienlijke dingen in de natuur, maar ook zoals ons in de schrift worden medegedeeld, dat het afbeeldingen zijn van geestelijke waarheden. En verlossing is een geestelijke waarheid, en het is een waarheid die net als al die andere begrippen geïllustreerd wordt in de wet, in het Oude Testament. En daarom blader ik nu maar meteen terug naar Leviticus, de wet dus. Leviticus 25. En ik moet er weer bij zeggen, het is maar een voorbeeld. Want het Oude Testament spreekt zo dikwijls over verlossing. Maar ik heb hier Leviticus 25. Daar staat in vers 23... Het land ook zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is mijne, terwijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. Daarom zult gij in het ganse land uw bezitting lossing voor het land toelaten. Wanneer uw broeder zal verarmd zijn en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser die hem nabestaande is komen en zal het verkochte zijns broeders lossen. En wanneer iemand geen losser zal hebben, maar zijn hand bekomen en hij gevonden zal hebben zoveel genoeg is tot zijn lossing, dan zal hij de jaren zijner verkoping rekenen, en het overschot zal hij de man wie hij het verkocht had weder uitkeren, en hij zal weder tot zijn bezitting komen. Maar indien zijn hand niet gevonden heeft wat genoeg is om aan hem weder uit te keren, zo zal zijn verkochte goed zijn in de hand van deszelfs koper tot het jubeljaar toe. Maar in het jubeljaar zal het uitgaan, en hij zal tot zijn bezitting wederkeren. Tot zover. Ja, het hele hoofdstuk gaat verder door met te spreken over lossing of verlossing. Maar ik kan dat nou niet allemaal aanhalen. Het gaat erom dat we even kennis maken met het principe van de lossing. En dat principe van lossing wordt hier uiteengezet in verband met Nou, laat ik maar zeggen, in verband met onroerend goed. In de eerste plaats wordt hier een uitspraak gedaan in vers 23 over het land, dat wil zeggen het land Kanaan, want uiteraard wordt deze wet in principe in eerste instantie gegeven aan Israël. En dan staat er, het land ook zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is mijne, terwijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. De grondwaarheid is dus dat het land Kanaan, het land wat God aan Israël beloofd had, dat land dat was en is en zal van God zijn. Het is Gods eigendom. Mijn is het land, spreekt de Heer. Dat staat hier, dat staat vele malen verder in de psalmen, in de profeten, maar ook in de wet, waaruit de Heer uitdrukkelijk stelt dat het land van hem is en dat Israël vreemdelingen en bijwoners is of zijn bij hem. Dat wil zeggen dat Israël geacht werd bij de Heere in te wonen. Het huis, of het land, moet ik in dit geval zeggen, was van de Heer en Israël woonde bij de Heer in op grond van gehoorzaamheid aan de Heer. Maar waar het om gaat is dat het land fundamenteel eigendom was van de Heer zelf. Nu is het zo dat dat land officieel verdeeld werd onder de 12 stammen van Israël en nog beter, het werd zelfs verdeeld onder de gezinnen, onder de families in Israël. Dat neemt echter niet weg dat het land toch fundamenteel eigendom des Heren bleef, alleen het werd ter beschikking gesteld aan de Israëlieten die elk een deel van dat land toegewezen kregen. Een gedachte die in Nederland niet vreemd is, want wij kennen hier allemaal de ruilverkaveling, hè? Het land wat verdeeld wordt. Men moest genoegen nemen met het stuk wat werd toegewezen. Het kwam daardoor ook volgens juridische beginselen in het bezit van de individuele Israëliet. Want bezit heeft te maken met beheer over de dingen. Het is zelfs voor de Nederlandse wet zo dat wanneer wij het beheer hebben over bepaalde zaken, dat dan wordt aangenomen dat het in ons bezit is. Of het ook ons eigendom is, dat is dan nog maar de vraag en dat zal dan via het gerecht vastgesteld moeten worden eventueel. Maar het gaat erom dat het land hier verdeeld wordt en ter beschikking gesteld wordt aan Israël. Het is in hun bezit, ze zijn er verantwoordelijk voor en bovendien blijkt dat zij het zullen kunnen verkopen. En kopen uiteraard, maar als niemand verkoopt, kan ook niemand kopen natuurlijk. Dat is eenvoudig, hè. Het gaat erom dat er wel degelijk handel meegedreven zou kunnen worden. Al is het zo dat de schrift het voorstelt alsof men dat niet zal willen. Men zal niet graag willen verkopen. Maar het kan wel eens zo zijn dat iemand verplicht wordt het te verkopen, omdat hij niet meer in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Dat wil zeggen, het kan zo zijn dat een Israëliet schulden maakt, schulden die hij niet kan aflossen. En dan, dat betekent dat inderdaad dat hij zijn onroerend goed, zijn land of zijn huis, inderdaad zal moeten verkopen, ten einde met de opbrengst daarvan zijn schulden in te lossen. Dat is een heel normale zaak en zo was het ook onder Israël. Het betekende dat hoewel het land niet van de Israëliet zelf was feitelijk, hij er toch verantwoordelijk voor was, hij de rechten erop had en dus ook eventueel gedwongen kon worden om het te verkopen. Hoewel het des Heren was. Er is zo dat dan in de eerste plaats moet vastgesteld worden dat na verloop van maximaal 50 jaar, of beter gezegd, ik kan het anders zeggen, dat vastgesteld moet worden dat elke 50 jaar dat onroerend goed, die landerijen, teruggegeven moesten worden aan de oorspronkelijke eigenaar, aan de oorspronkelijke bezitter of eventueel diens erfgenaam. In de praktijk zal het wel zo geweest zijn, altijd de erfgenaam. Want na 50 jaar hebben we toch echt te maken met een volgende generatie. Dat wil zeggen dat het land, die bezittingen, altijd terugkomen bij de oorspronkelijke bezitter. Het is onvervreemdbaar, feitelijk. Dat is een hele eigenaardige zaak natuurlijk, want u weet misschien wel dat een van de grote problemen in onze economie, de economie van de mens, is dat juist het onroerend goed, het bezit op de grond, dat een beetje merkwaardige vormen heeft aangenomen, waarbij de landerijen in feite in bezit zijn van slechts enkele mensen. En er zijn hele volkeren die er werk van maken om propaganda te maken tegen een dergelijke vorm van grondbezit. Men zegt dat is oneerlijk.
Het eigenaardige is dat de Bijbel ook zegt, ja, maar elke 50 jaar moet het terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Groot grondbezit kan op die manier niet eens ontstaan. Zie? Maar hoe dan ook, na 50 jaar moest het land teruggegeven worden aan de oorspronkelijke bezitter. Zonder geld was geen kwestie van terugkopen, dat was helemaal niet aan de orde. Wat vastgesteld wordt is dat de bezittingen terugkeren bij de oorspronkelijke eigenaar. En dat is een waarheid die in de wet is vastgelegd, die voor Israël gold, om een heel eenvoudige reden. Namelijk omdat deze waarheid een afspiegeling is van de veel grotere geestelijke waarheid dat al het land, dat wil zeggen de gehele aarde, eigendom is van God zelf. En hoewel deze aarde dan in de macht terecht is gekomen, in het bezit is terecht gekomen van de tegenstander, in het Hebreeuws dus gewoon Satan, hè, dat toch dit land, deze aarde en zelfs deze schepping terug zal keren in het bezit van de oorspronkelijke eigenaar. Dat is heel in het kort gezegd de betekenis van het jubeljaar. Het is heel erg kort. Want we kunnen er ook best een avondje aan wijden, hè, of een morgen, desnoods. Maar hoe dan ook, het is de grondwaarheid dat die bezittingen, dat de oorspronkelijke bezitter zijn bezittingen weer terugkrijgt. Op de bestemde tijd, daar gaat het maar om. Deze waarheid houdt bijvoorbeeld in, om het dan wat concreter te zeggen, dat aan het eind van de heilshistorie, en dus ook op de laatste bladzijde van de Bijbel, de hele schepping teruggekeerd zal zijn onder de controle, dat wil zeggen in het bezit van de schepper. Van God zelf dus, de oorspronkelijke eigenaar. Maar, en dan keer ik terug tot Leviticus 25, daar wordt voordat het zover is, voordat die 50 jaar om zijn, ook nog melding gemaakt van een andere methode waardoor de bezittingen terugkeren tot de oorspronkelijke eigenaar. Daar staat in de eerste plaats, in vers 23 nog even, dat de Heer zegt, het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij. Een verkoop van land is dus een tijdelijke aangelegenheid die hooguit 50 jaar kan duren, maar in de praktijk natuurlijk meestal veel minder, hè. Kan slechts duren tot aan het jubeljaar. Want het land is mijne, is van mij, zegt de Heer, omdat gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. En als gevolg daarvan staat er vers 24, daarom zult gij in het ganse land uw bezitting lossing voor het land toelaten. En dit woord lossing is echt precies hetzelfde als het woord verlossing. Daar is in de grondtekst geen enkel verschil in. Lossing of verlossing is volstrekt hetzelfde. Gij zult voor het land lossing toelaten. Wat betekent dat? Dat land verlost kan worden. Wel, dat staat er achteraan. Dat staat in vers 25. Wanneer uw broeder, dat wil zeggen een andere Israëliet, wanneer uw broeder zal verarmd zijn en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser, die hem nabestaande is, komen en zal het verkochte zijns broeders lossen. En dat is een vermelding van een heel eenvoudige waarheid. Er wordt gezegd dat lossing toegelaten moet worden. En vervolgens wordt gezegd waaruit die lossing bestaat. Die lossing bestaat namelijk simpelweg uit het terugkopen van het oorspronkelijke bezit. Niet op de laatste dag, want dan hoeft er niet teruggekocht te worden, bij het jubeljaar zal ik dan maar zeggen. Maar voordat het jubeljaar zover is. Dat wil zeggen dat dat wat bij het jubeljaar in elk geval gebeurt, via geld tot stand gebracht wordt voordat het jubeljaar aanbreekt. Het land kan worden teruggekocht. En let wel, dat is niet een kwestie van vraag en aanbod. Zo van, ik heb nou weer geld, zal nou proberen dat land terug te kopen. Nee, het is een kwestie van recht. De oorspronkelijke eigenaar heeft het recht het land terug te kopen. Het moet toegelaten worden, staat er. Gij zult lossing voor het land toelaten. Dat betekent dat als ik landerijen had en ik zou ze op een of andere manier hebben moeten verkopen, dat ik dan na verloop van tijd, laten we zeggen ik win de voetbalpool, dat zou een groot wonder zijn overigens. Ja, want ik doe nooit mee namelijk, hè. Maar stel je voor dat me zoiets gebeurt en dan heb ik weer geld, dan is het zo dat ik niet hoef te proberen mijn land terug te kopen, maar dan betekent dat ik dat sowieso kan doen, op voorwaarde dat ik de prijs kan betalen.
Dat wil zeggen dat de tegenwoordige eigenaar dan verplicht is het terug te leveren. En er staat ook bij op welke wijze dat moet. Namelijk, dat staat vers 27, dan zal hij de jaren zijner verkoping rekenen en het overschot zal hij de man wie hij het verkocht had weder uitkeren. Dat wil zeggen dat het land werd verkocht voor een bepaalde prijs en dat wanneer het land na verloop van een bepaalde tijd wordt terugverkocht, dat dan de prijs voor het terugkopen bepaald moet worden en kan worden op heel eenvoudige wijze, want het land werd immers verkocht voor een aantal jaren, namelijk vanaf nu tot het jubeljaar werd het verkocht. En het deel van dat aantal jaren wat al verlopen is, wordt dan van de prijs afgetrokken. En het restant is de prijs die betaald moet worden om het terug te kopen. Dus een heel eenvoudige zaak. Ik ga het nou niet uitleggen, hè, want dat gaat u straks maar eens doen onder de koffie, hoe je dat dan precies moet uitrekenen. Het gaat erom dat die prijs gewoon vaststaat. Dat is niet een kwestie van vraag en aanbod. Dat is een prijs, die prijs kan gewoon simpelweg berekend worden. Op basis van de oorspronkelijke verkoopprijs. En de eigenaar, dat wil zeggen de man die het gekocht heeft, is verplicht het land terug te leveren voor de wettelijk vast te stellen prijs. Dat is lossing. En hier staat wie er moet lossen. Er staat in vers 25, wanneer uw broeder zal verarmd zijn en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser, die hem nabestaande is, komen en zal het verkochte zijns broeders lossen. Of vers 26, en wanneer iemand geen lossen zal hebben, maar zijn hand bekomen en hij gevonden zal hebben zoveel genoegens tot zijn lossing, dan zal hij de jaren zijner verkoping rekenen, enzovoort. Het betekent dat in de eerste plaats hier genoemd wordt in vers 25, dat iemand anders het terugkoopt, en in vers 26 en 27 staat dat de man zelf het terug kan kopen. En dat is een heel eenvoudige zaak. Waar het om gaat is dat landerijen in het bezit zijn van iemand die het oorspronkelijk gekregen had, zal ik maar zeggen, bij de verdeling van het land, bij de intocht in Canaan. Maar het land gaat uiteraard normaal gesproken over naar zijn erfgenamen. Dat betekent dat het land in bezit blijft van de familie. En wanneer het ene lid van de familie zijn bezit verkwanselt, laten we het dan maar wat oneerbiediger zeggen, hè, dan betekent dat een ander lid van de familie het recht heeft om dat land terug te kopen. Omdat het nou eenmaal in principe familiebezit is. Niet alleen de man zelf kan het terugkopen, of heeft het recht het terug te kopen, maar ook een familielid kan dat. De man zelf zal in de regel geen geld hebben om terug te kopen, maar misschien is er een rijke oom, zal ik dan maar zeggen, die in staat is om dat wel te doen. Hij is niet verplicht dat te doen, maar het is hem wel toegelaten dat te doen, op grond van de wet. En daar gaat het maar om. Er staat dus nogmaals vers 25, wanneer uw broeder zal verarmd zijn en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser, die hem nabestaande is, komen en zal het verkochte zijns broeders lossen. Die losser die hier genoemd wordt, wel, wie is die losser? Dat is makkelijk, hè, wie die losser is, want dat staat er namelijk achter. Dat staat namelijk, zo zal zijn losser, komma, die hem nabestaande is, komen en zal het verkochte zijn broeders lossen. De losser is dus de nabestaande. En die woorden hebben allemaal toelichting nodig, hè. Losser, de losser is dus de verlosser, de man die voor geld een bezit, een verloren gegaan bezit van de familie, terug kan kopen. Verlossing is dus in principe terugkoping voor geld. Het is een transactie, zal ik dan maar zeggen. Losser is dus de man die voor geld het bezit van de familie terugkoopt. En dan staat er, hij is hem nabestaande. En in het Nederlands wekt dat de indruk alsof het gaat om een afstammeling van hem. Maar dat betekent het woord echt niet. Een nabestaande is niet iemand die later bestaat. Maar een nabestaande is iemand die ernaast staat. In de buurt staat. Zal ik maar zeggen, een nabestaande in de Bijbel, en daar gaat het maar om, een nabestaande in de Bijbel is simpelweg een familielid. Naast de familie. Niet een afstammeling, dat wil zeggen, het ziet niet op wat later kan gebeuren, maar het ziet op de tegenwoordige tijd. Iemand die regelrecht de familie is. Het is ook heel eigenaardig, ik heb dat nagekeken in de Engelse Bijbelvertalingen, daar wordt het woord losser meestal vertaald met een familielid. Dat geeft natuurlijk niet de goede betekenis weer, hè? Maar het is een toelichting. De losser is een familielid. Het meest naaste familielid, wel te verstaan, in de eerste plaats, hè? Kom daar zo nog op terug. Maar de losser is dus iemand die nabestaand is, een familielid, iemand die dichtbij staat. Je zou een ander woord kunnen gebruiken, gewoon naaste, want het komt heel dicht in de buurt, hè? Iemand die hem nabestaand is, die zal komen, zal het verkochte zijns broeders lossen. Dat wil zeggen, hij zal kopen dat wat van zijn broeder was, en hij zal het in zijn bezit en daarmee in de familie terugbrengen. En wanneer iemand geen losser zal hebben, staat er, maar zijn hand bekomen, namelijk krijgen, en hij gevonden zal hebben zoveel genoegens tot zijn lossing, dan zal hij de jaren zijn verkoping rekenen, en het overschot zal hij de man wie hij het verkocht had weder uitkeren, en hij zal weder tot zijn bezitting komen. En daar gaat het maar om, dat bezittingen teruggebracht worden bij de oorspronkelijke eigenaar. Het hele begrip verlossing heeft geen andere betekenis. Lossing, verlossing, namelijk terugverwerven van een verloren gegaan bezit. En het eigenaardige is dat in de wet dus bepaald is dat het in ieder geval terugkomt, op wat voor wijze dan ook, maar voordat het definitief en volledig via het jubeljaar terugkomt, is het zo dat er voor die tijd ook al lossing kan plaatsvinden, maar dan tegen een prijs die betaald moet worden. Dat is de waarheid die vervolgens ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Als er gezegd wordt dat de verlossing is in Christus Jezus, dan wil dat zeggen dat Christus onze losser, namelijk onze verlosser is. En dat betekent dat hij verloren gegane bezittingen terugkoopt. De functie van de losser heeft alles te maken met het instand houden van de familie. In de Bijbel, in de wet, in de Mosaïsche wet, hebben we ook te maken met wetten die tot doel hebben een familie die dreigt uit te sterven in stand te houden. We hebben daar de wet bijvoorbeeld op het leviraatshuwelijk, het zwagerhuwelijk, hè? Dat wanneer de man geen kinderen heeft, dat dan zijn broer voor hem nageslacht zal verwekken of weer een naast familielid. In feite is het gewoon de losser, hè? Nageslacht verwekt voor degene die zelf geen nageslacht heeft, opdat de familie in stand gehouden zal worden en zodat ook de bezittingen van die familie blijven in die familie, zodat de zaken blijven zoals ze oorspronkelijk waren. En daar gaat het maar om. Dat is een belangrijke zaak. Ons leven is een leven vol veranderingen, van dingen die verdwijnen, dingen die we eens hadden en die we kwijtraken, dingen die ons ontglippen. We maken er fotootjes van enzovoorts. En om de herinnering te bewaren, maar alles in ons leven glipt ons uit de handen. Dingen zijn niet meer zoals ze vroeger waren. En dat geeft een gevoel van weemoed. Je kunt het niet vasthouden, het verandert allemaal. Maar in de wet, in de Mosaïsche wet, is geregeld dat bepaalde zaken inderdaad in stand gehouden worden. Dat families in stand gehouden worden, dat de stammen van Israël en Israël zelf in stand gehouden worden, dat ook het bezit van Israël, maar ook het bezit van de Israëlieten in stand gehouden zal worden. Een geweldige illustratie van deze wetten op de lossing vinden wij in het boek Rut, want in het boek Rut wordt feitelijk eigenlijk alleen maar gesproken over die wet, over het recht tot lossing. En ik blader daar even naartoe. Deuteronomium, Jozua, Richteren, Rut. Ja. Ja. Het gaat om de naaste bloedverwant, het naaste, het meest naaststaande familielid. Ja. Ja, ik bedoelde te zeggen dat in de Engelse vertalingen het woord losser niet eens voorkomt vaak, hè, dat het weg vertaald is. Dan wordt het woord losser vertaald met naaste familielid. En dat is geen vertaling, maar dat is een verklaring, hè? Het boek Rut, ik ben nog steeds op zoek, want het is maar zo'n klein boekje, hè? Ja, ik zou eigenlijk eerst de hele geschiedenis van Rut moeten uitleggen, maar dat kan zo moeilijk, hè? Maar het verhaal is ongeveer dit, dat er enige Israëlieten verhuisd waren om een of andere reden naar het buitenland, vanwege hongersnood was het trouwens, hè, maar ze zijn verhuisd naar het buitenland. En
daar kan ik nog wel meer bij zeggen dan alleen Egypte hoor, voor buitenland. He? Maar in ieder geval, ze waren uit het land verdwenen en daar in het buitenland waren deze mannen overleden. En wat er van de familie overbleef, waren in feite slechts vrouwen. Dat wil zeggen de moeder van de familie, namelijk Naomi, een Joodse vrouw, die overbleef met haar schoondochters, want haar zonen waren in het buitenland overleden. En die schoondochters waren dus van afkomst niet Joods. Of niet Israëlitisch, het waren Moabitische vrouwen, Rut de Moabitische, hè. Dus helemaal niet Joods en levend in het buitenland. Maar wat er gebeurt is dat Naomi met in ieder geval één van haar schoondochters, want ik kan niet alles aanhalen natuurlijk, terugkeert naar haar land, naar Israël, naar Palestina. En zij zijn daar zonder bezittingen, want de bezittingen waren in andere handen overgegaan. Ze hadden daar niets. Maar ze gingen terug naar het land en dan kent u waarschijnlijk de geschiedenis, dan komt Rut in contact met meneer Boas, hè, die wel degelijk landerijen had en daar ook het een en ander op verbouwde. En Rut doet daarvan verslag aan haar schoonmoeder, waar ze geweest is, enzovoorts. En dan wordt er gezegd in Rut, het derde hoofdstuk, daar staat, en Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar, mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boas, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap, dat wil zeggen een bloedverwant, zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen, et cetera. En dan, ik kan de geschiedenis verder niet aanhalen, maar het gaat erom dat vastgesteld wordt dat Boas in feite familie is van Naomi, op een of andere wijze. Op welke wijze, dat ben ik nooit achtergekomen, maar op een of andere wijze is het familie. En bovendien wordt er gezegd in vers 9, dat Boas zegt tot Rut in vers 9, hij zeide, wie zijt gij? En zij zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Het is Rut die Boas erop opmerkzaam maakt, niet alleen dat hij familie van haar is, via allerlei huwelijken zal ik dan maar zeggen, maar dat hij bovendien de losser is. Gij zijt de losser, zegt Rut tot Boas. En ze zegt dus, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Boas was degene die het recht had om de oorspronkelijke bezittingen van de familie van Naomi terug te kopen. Of hij ook het kapitaal ertoe had, was nog even niet aan de orde. Dat had hij blijkbaar wel, hè. Maar het was niet een kwestie van gewoon handel, het was de vraag van of hij het recht had. Want de huidige eigenaar van die bezittingen had het waarschijnlijk niet eens willen verkopen. Maar volgens de Joodse wet moest hij het verkopen aan de losser van Rut, of aan de losser van Naomi, want het is natuurlijk dezelfde. Aan Boas. Boas had het recht om te zeggen, dat land dat koop ik terug. Voor de vastgestelde prijs uiteraard. Hoefde over de prijs niet onderhandeld te worden, was allemaal een uitgemaakte zaak volgens de wet. En Boas wordt ermee geconfronteerd dat hij de losser is van deze familie die al haar bezittingen is kwijtgeraakt. En die zelfs naar het buitenland geweest was. En dan gaat de geschiedenis verder over die lossing in vers 12 van hoofdstuk 3, zegt Boas. Nu dan, weliswaar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. Want het moet een nabestaande zijn. Iemand die nabij staat en hij zegt, wacht even, ik ben wel de losser, maar als we praten over recht om te lossen, dan is er iemand die nog dichter familie van jullie is en die heeft nog hoger recht om te lossen. Dus zodra dat recht naar voren wordt gehaald, dan moet vastgesteld worden dat er nog iemand anders is die ook aanspraak kan maken op die rechten. En hij zegt dan ook, blijf deze nacht over, voorts in de morgen zal het geschieden indien hij u lost. Goed, laat hem lossen, maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen. Dat wil zeggen, er is sprake van twee lossers. En Boas zegt, als die ander het niet doet, doe ik het. Er waren er twee. Er waren er twee wegen, er waren zelfs twee personen die gerechtigd waren om de bezittingen van Naomi en Rut los te kopen, weer vrij te kopen. Het is natuurlijk een geweldig beeld van Israël. Ik kan het niet nalaten om dat aan te halen. Het is een geweldig beeld van Israël, de vrouw Israël, die zelfs weduwe geworden is omdat haar man is overleden. Romeinen 7. En die haar bezittingen is kwijtgeraakt en de vraag is, wie lost Israël? Wie is Israëls losser? En dan zijn er twee, worden hier twee genoemd. Eén wordt alleen maar aangehaald, weten we geen naam van, hij wordt eigenlijk min of meer genegeerd, hij wordt wel genoemd, maar uiteindelijk wil hij niet lossen. Pas de tweede is de werkelijke losser. Het is het oude Bijbelse principe dat de eerste tot niets in staat is, maar dat de tweede de rechten krijgt. En deze twee lossers hebben natuurlijk van alles te maken met het oude verbond en met het nieuwe verbond. Met de wet die niet kan verlossen, die niet kan rechtvaardigen, het oude verbond. Maar aan de andere kant het nieuwe verbond, wat wel kan rechtvaardigen, wat wel kan zalig maken enzovoorts. Het zijn twee verschillende dingen die tegenover elkaar staan. Maar hoe dan ook, we lezen verder dat er in deze geschiedenis een overeenkomst gemaakt wordt tussen die beide lossers. De eerste losser zegt, sorry, maar ik kan het niet doen, om wat voor reden, daar kan ik nou niet op ingaan. Maar dan moet de eerste losser, die trekt zijn schoen uit, die moet zijn schoen uittrekken en geven aan Boas, de tweede losser, die gezegd heeft inderdaad te zullen lossen. Want het beeld is een duidelijk beeld natuurlijk, die schoen wordt overgegeven. Want het punt is natuurlijk dat Boas, de tweede losser, in de schoenen gaat staan van die eerste losser. De plaats inneemt van die eerste losser. Het is een heel eenvoudige zaak, hè? Hij moet als het ware in iemands anders schoenen gaan staan. De positie van die andere persoon innemen. En dan zegt hij, Boas, die dan die lossing accepteert, die zegt in vers 10, daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken. Dat is hoofdstuk 4, vers 10. Opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijner plaats. Gij lieden zijt heden getuigen. En dan zien we dus dat Boas niet alleen de bezittingen van de oorspronkelijke bezittingen van Naomi en Rut terugkoopt, maar bovendien trouwt hij met Rut opdat zelfs die familie in stand gehouden zal worden. En die beide dingen, die horen dus bij elkaar. De losser is tevens degene die zorgt voor nageslacht, voor een familie die anders uitgestorven zou zijn. Niet alleen de bezittingen zouden anders verloren gaan, maar zelfs de familie zou verloren gaan. En dan vraag je altijd af, wat gebeurt er in het jubeljaar als het land moet teruggegeven worden en de familie die oorspronkelijk de eigenaar was, bestaat niet meer? Ja. Want je kunt wel zeggen, bij het jubeljaar komt het vanzelf wel goed, maar zo ligt het natuurlijk niet. Als de familie is uitgestorven, dan is er nog niks. En dat betekent dat in dit soort gevallen altijd er een losser moet zijn, die of voor nageslacht moet zorgen op dat bij het jubeljaar de bezittingen terugkeren, of zelfs de bezittingen terug moet kopen, wanneer hij tenminste over financiën beschikt. Dat is nog niet altijd gezegd natuurlijk, hè, volgens de wet. Maar hoe dan ook, deze Boas die doet beide, hij koopt de bezittingen terug en hij trouwt met Rut opdat hij nageslacht zou verwekken voor Rut en voor Machlon, de familie van Naomi dus feitelijk. En dat is eigenaardig, dan wordt er meteen achteraan gezegd in vers 11 van het hoofdstuk 4. En al het volk dat in de poort was, mits schades de oudsten zeiden, wij zijn getuigen, de Heer maakt deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea. Die beiden het huis van Israël gebouwd hebben en handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heer u geven zal uit deze jonge vrouw. En wanneer ik dan even nog blijf staan bij de geschiedenis hier in de van Rut en Boas, dan moet toch vastgesteld worden dat doordat Boas de losser was en werd en de lossing verrichtte voor Naomi en Rut, dat daardoor inderdaad de familie in stand bleef en de bezittingen terugkeerden aan de familie. Maar die familie die in stand bleef, ja, die familie, daar maken wij deel van uit. Neem ik een hele grote sprong hoor. Maar wij zijn daar familie van. Want de geschiedenis gaat verder met slechts nog een geslachtsregister, waarin wordt aangetoond dat uit het huwelijk tussen Boas en Rut uiteindelijk geboren werd David. En dat is het laatste woord en de laatste naam in dit boek Rut. David. En uit David is voortgekomen de zonen Davids. En in de zonen Davids zijn wij. Wij zijn daar familie van. Hier wordt gesproken over verlossing. En het wordt meteen in de schrift in verband gebracht met het tot stand komen van een verlossing op een veel hoger niveau. Zelfs een geestelijke verlossing. Die dingen die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En bovendien is het een illustratie van het andere. Waar het nu om gaat is dat niet alleen Israël onder de wet gelost moest worden, of dat een Israëliet gelost moet worden, maar het gaat erom dat deze wet een afbeelding is, een uitbeelding is van de geestelijke waarheid, dat de grootste bezittingen, de grootste landerijen die er zijn, in vreemde handen terechtgekomen zijn, namelijk in handen van de tegenstander, in handen van Satan, en dat het erom gaat dat die bezittingen terug moeten komen bij de oorspronkelijke bezitter, want dat is recht. Dat deze verloren schepping teruggebracht zou worden in de handen van de oorspronkelijke bezitter. Kortom, het gaat erom dat deze wereld teruggebracht wordt tot God. Ik sprak net over dat Boas de losser was van Rut. En dat is natuurlijk waar. En ik stopte even met mijn praten, omdat dat maar de helft van de waarheid is. Immers, laten we even terugkeren tot de situatie van deze wereld die gelost moet worden. Deze wereld kent een verlosser. En de verlosser, de losser van deze wereld, is natuurlijk Christus. De Heere Jezus Christus, die onze verlosser is. Maar je kunt aan de ene kant zeggen, hij is onze losser of verlosser, maar ik kan toch niet nalaten erop te wijzen dat die verlossing tot stand komt, niet in de eerste plaats ten behoeve van de bezittingen die vrijgekocht worden, maar die lossing komt tot stand ten behoeve van degene die die bezittingen is kwijtgeraakt. Dat wil zeggen dat wanneer we nu gaan praten over de verlossing van de schepping, of de verlossing van ons, die onderdeel vormen van deze oude schepping, dat we dan ons moeten realiseren dat die verlossing plaatsvindt niet in de eerste plaats ten behoeve van ons, maar in de eerste plaats ten behoeve van God zelf, die de oorspronkelijke eigenaar is, de bezitter is van deze wereld. Verlossing is een verlossing van dat wat verloren gegaan is. Maar als dingen die verloren gegaan zijn worden teruggezocht of teruggevonden, dan is dat niet primair van belang voor dat wat verloren was, maar is dat van belang voor de verliezer. Voor hem die verloren had. En wanneer wij verlost worden, is dat dus in de eerste plaats ten behoeve van degene die verloren had. Als wij vaststellen dat wij verloren zijn, of dat de wereld verloren is, of wat dan ook, dan dienen we ons in de eerste plaats daarbij te realiseren dat er dus een verliezer is, en dat is dan God zelf. En dat betekent dat heel Gods verlossingswerk plaatsvindt ten behoeve van God zelf. Hij was de verliezer, want hij was de oorspronkelijke eigenaar. En daarom is hij ook degene die komt om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Dat het verlorene daar baat bij heeft, dat is een duidelijke zaak. Dat zal ik natuurlijk niet ontkennen. Integendeel, dat is juist de blijde boodschap die aan het verlorene gepredikt wordt. Dat de verlossing is. Hè? Maar nogmaals, die verlossing vindt plaats in de eerste plaats ten behoeve van God zelf, de oorspronkelijke bezitter. En daarom wordt de prijs voor het verlorene en ten behoeve van de verlossing ook betaald door degene die verloren had, of anders gezegd, het kan betaald worden door zijn meest naastaande. Ja, want je kunt er langs een heleboel kanten over dezelfde zaak praten. Het gaat er nu om dat we zien dat het niet meer dan logisch is dat wanneer deze wereld en wanneer wij verloren geraakt zijn, en dat wanneer er dan een prijs betaald moet worden om ons terug te kopen, dat dan die prijs niet betaald wordt door ons, maar door degene die verloren had, of door iemand die hem het meest nastaat. En ik redeneer nu in de eerste plaats van God zelf uit. Ik weet, dat is heel ongebruikelijk, want meestal wordt in de eerste plaats gewezen op het feit dat wij wat kwijtgeraakt zijn. Dat is ook zo. Wij hebben ook ons leven verloren. We zijn dood in zonden en misdaden. Al wat wij hadden zijn wij kwijtgeraakt. En dan hebben we een verlosser, inderdaad, zo spreekt de Bijbel er ook over, die ons lost. Iemand die ons naast staat. Iemand die namelijk net als ons vlees en bloed heeft aangenomen, zegt de Hebreeënbrief. Die ons in alles gelijk is geworden, doch uitgenomen de zonde. Die ons het meest nastaat, die bovendien het hoofd is van onze familie. Omdat hij volgens het geslachtsregister uit de schrift de eerste erfgenaam is van Adam. Want wij stammen allemaal van Adam af en zijn dus van nature één grote familie. Maar het hoofd van die familie is de Heer Jezus, is Jezus van Nazareth. De zoon van Adam, inderdaad, de zoon des mensen. En hij is degene die ons onze bezittingen terugkoopt, dat is waar. Maar dat is de lagere kant van het verhaal. Want de andere kant is dat het God zelf is die zijn bezittingen is kwijtgeraakt. Jazeker. Wiens bezittingen in de macht zijn terechtgekomen van Satan. En die vervolgens dus belang erbij heeft dat zijn oorspronkelijke bezittingen worden teruggekocht door iemand die hem het meest nastaat. En degene die ons het meest nastond, was Jezus van Nazareth, dat is waar. En degene die God het meest nastaat, dat wil zeggen Gods losser, is degene die door God uit de dood is opgewekt. Degene die door opstanding Gods erfgenaam geworden is. Ik heb net gesproken over de Heer Jezus, onze losser, op grond van het feit dat hij de zoon des mensen is. En daarom onze meest nastaande. Maar deze is tevens de zoon van God en daarom Gods meest naastaande. Gods meest naaste bloedverwant, om zo'n term dan maar eens te gebruiken. En daarom is Christus Gods losser die Gods bezittingen terugkoopt. Beide dingen zijn waar. En de prijs wordt betaald. Het effect van deze beide dingen is natuurlijk precies hetzelfde. Het gaat erom dat het op twee niveaus van toepassing gebracht wordt. In alle opzichten is Christus de losse. Van welke kant wij ook komen, over welk onderwerp wij ook praten, we komen altijd terecht bij Christus, die centraal staat in het woord van God en in Gods handelen, en die centraal staat in deze schepping en zelfs centraal staat in de nieuwe schepping. Om hem draait alles. Laat ze iemand, jullie moeten niet zo christocentrisch prediken. Dan maar zo christocentrisch bij jou en bij je vader. Het is veel te christocentrisch. Hè? Het gaat allemaal om Christus. Je moet ook eens wat over wat anders praten. Maar als ik de Bijbel open, dan kom ik nergens anders terecht dan bij Christus. Ik kan wel over wat anders praten, moet ik eerst de Bijbel dicht doen. Begrijpt u wel? Het gaat om hem. Hij is degene die de prijs betaalt. En over die prijs hebben we al gesproken. Die prijs is al aan de orde geweest. Immers de schrift spreekt erover dat de prijs betaald is door de Heer Jezus zelf. En die prijs was zijn bloed. Zijn leven namelijk. En ik ga nu naar het Nieuwe Testament. Naar een heel bekende tekst in 1 Petrus. Vers 18, waar gezegd wordt, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Hij is geopenbaard in deze laatste tijden, zegt de apostel Petrus. En dat spreekt dus over de verschijning van de losse. Vindt zijn schaduw in het optreden van Boas. Daar was Boas, hij was de losse. En zo is het bij de Heer Jezus. Hij is geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. Hij is gekomen als de losser en hij heeft ons verlost uit onze ijdele wandeling, staat er in vers 18. Maar niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, maar
Hij heeft ons verlost door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Het gaat erom dat er een prijs betaald is voor die verlossing. Een som gelds. Zijn genadig ook dat hier staat weten dat je niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling. En er staat erachter die u van de vaderen overgeleverd is. En ik heb er wel eens op zitten studeren op zo'n vers. Wat staat daar nou? Hier staat dus dat zilver of goud van de vaderen overgeleverd is. En toch is dat zo. Alleen waar het om gaat is dat wat van de vaderen overgeleverd is, dat is de wet. En de wet spreekt over verlossing door vergankelijke dingen, namelijk verlossing door zilver of goud. Als u in het Oude Testament zilver tegenkomt, en dat gebeurt nogal eens, hè, in de tabernakel, in de tempel bijvoorbeeld. Als u zilver tegenkomt, dan spreekt dat altijd over de losprijs die betaald moet worden. Want het is in het Hebreeuws net als in het Frans. Zilver is argent, geloof ik, hè? Argent. Ja, dus een beetje rare uitspraak natuurlijk, hè? Maar dat woord wordt vertaald met zilver of met geld. Er is in die taal geen verschil tussen zilver of geld. Dan is in het Hebreeuws precies hetzelfde. Zilver of geld, daar is maar één woord voor. En waar van zilver gesproken wordt, wordt gesproken van geld. Dat wat betaald wordt om iets te kopen, om zich iets aan te schaffen. En meer speciaal, om zich wat vrij te kopen. En u zult zien dat in de tabernakel zilver vaak gebruikt wordt als fundament. Dat de dingen opgesteld worden op zilveren voeten bijvoorbeeld. Gebaseerd dus op een losprijs die betaald is. Het spreekt over verlossing. Maar, zegt Petrus, weet dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, namelijk dat wat in de wet genoemd wordt, hè, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door iets onvergankelijks, namelijk het bloed, of nog anders, namelijk het leven van Christus. En dat is echt wat onvergankelijks. Dat is de prijs die betaald wordt. En daarmee, zegt Petrus, zijn wij vrijgekocht door een onvergankelijke prijs. Maar daarmee zijn we vrijgekocht uit een ijdele wandeling. Een ijdele wandeling die van de Vader overgeleverd is. En onderdeel van die ijdele wandeling is zelfs het vrijkopen met zilver of goud. Want hoe dan ook, je kunt er hooguit stoffelijke dingen mee vrijkopen. En dan nog eens maar voor beperkte tijd. Want wat heb je aan vrijkoping als je zelf niet vrij bent? En dan zeg ik weer, wat heb je aan eeuwige bezittingen als je zelf niet eeuwig bent? Geweldige waarheid. Het was ook voor mij een hele ontdekking om te zien dat de schrift spreekt over een enig, eeuwig koninkrijk voor de zonen Davids. Maar de gedachtegang is vervolgens, hoe kan de zoon van David nou een eeuwig koninkrijk hebben? Want wat heeft hij aan een koninkrijk wat eeuwig is als hij zelf niet eeuwig is? En als er dus gesproken wordt over een eeuwig koninkrijk voor een van de zonen van David, dan betekent dat dat die zoon van David niemand anders kan zijn dan God zelf. Geopenbaard in Christus. Degene die eeuwig leven heeft. En daarom heeft hij een eeuwig koninkrijk. Daar gaat het maar om. En eeuwig leven komt tot stand door opstanding, door wedergeboorte, zoals we al uitgebreid gezien hebben. Het gaat er dus om dat die vergankelijke dingen weggedaan zijn, maar dat we vrijgekocht zijn met een werkelijke prijs. Een onvergankelijke prijs, namelijk door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En daarmee wordt gezegd dat gelovigen vrijgekocht zijn uit hun ijdele wandeling en van vergankelijke dingen. Want nou praten we al een hele poos over verlossing. Maar het is natuurlijk zo dat ook dat een betrekkelijk begrip is. Zoals leven een betrekkelijk begrip was. Leven, ja, alles tot je dienst. Maar leven voor wie? Leven was gemeenschap immers. En de vraag is dus, met wie hebben we dan gemeenschap? Voor wie leven wij? Een betrekkelijk begrip. En zo is het ook met verlossing. Wij moeten verlost worden. Of wij zijn verlost. Maar waarvan zijn we dan verlost? Of waarvan moeten wij dan verlost worden, eventueel? Dat is waar het om gaat. In wiens macht, in welke macht bevinden wij ons dan? Nou, dat is een duidelijke zaak. Dat we in iemand anders macht liggen. Want hoe dan ook, ik weet dat er heel verschillend over geredeneerd wordt. Maar de Bijbel zegt dat de wereld ligt in de macht van Satan. En een van de gebeden in de Bijbel is dan ook, en verlos ons van de boze.
Koop ons vrij uit de macht van de boze. Verlos ons van de boze. Verlos ons uit de macht van Satan. Daar moet de mensheid vrijgekocht worden. Omdat hij eenmaal onderdeel is van deze wereld. Die ondergeschikt is aan de God van deze wereld. Aan de overste deze wereld. Namelijk Satan. Maar dat niet alleen. Er zijn nog meer dingen waar een mens van vrijgekocht moet worden. En wanneer we dicht bij de Bijbel blijven. Dan is het dus zo dat ook gezegd wordt. Dat wij vrijgekocht moeten worden uit een ijdele wandeling. Die van de vaderen overgeleverd is. En dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat men verlost moet worden van de wet. Ja, verlost moet worden van de wet. Want hoe dan ook, de schrift spreekt over de wet als over een slavernij. Sterker nog, de schrift spreekt over de positie van de natuurlijke mens helemaal als over slavernij. Als we praten over verlossing en over Israël, dan hebben we dus over de verlossing uit de slavernij van Egypte. De verlossing uit een diensthuis, waarin men moest werken, waarin men moest bouwen, zonder dat het enig resultaat had. Waarin men moest bouwen met stenen die men ook nog zelf moest maken, hopeloos werk. He? Maar hoe dan ook, de schrift leert dat wij verlost moeten worden, en dat wij als gelovigen verlost zijn, omdat er een prijs voor ons betaald is, dat we verlost zijn van deze wereld, uit de macht van Satan, dat we verlost zijn van zonde, verlost uit de macht der zonde en dat wij verlost zijn van de wet. Het zijn heel belangrijke waarheden die heel uitgebreid in de schrift ook naar voren gebracht worden. Maar ik wil je enige schriftplaatsen daaromtrent laten zien. In de eerste plaats in verband met de zonde. En dan komen we dus weer terecht in de Romeinenbrief. Hè? In Romeinen, ja laat ik maar beginnen bij Romeinen 5 eigenlijk. Romeinen 5 vers 21. Waar gezegd wordt, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Er wordt gezegd dat de zonde geheerst heeft tot, of eigenlijk in de dood. De zonde heerst. En dat is een omschrijving van de positie van de natuurlijke mens. Hij wordt beheerst door de zonde. Soms denken wij bij mensen zondigen. Dat wil zeggen, wij heersen over de zonde. Wij doen zonden en wij heersen over onze daden. Wij heersen over de zonde. Maar dat is niet waar, het is andersom. De zonde heerst over ons. Wij zijn slaven der zonde. Als natuurlijke mensen. De zonde heerst. En de zonde heerst over de natuurlijke mens. En dus heerst de zonde tot de dood. Ja. De zonde heerst tot de dood. Staat ook een paar versen verder. Dat wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. In hoofdstuk 6 vers 7. De zonde heerst. De mens is een slaaf der zonde. Zoals ook in het volgende hoofdstuk in Romeinen 6 uiteengezet wordt. Maar in verband met de gelovige staat in Romeinen 6, in vers 14 bijvoorbeeld, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. En daar worden beide dingen, namelijk zonde en wet, in één adem genoemd, alsof er ineens geen verschil meer tussen is. En in de praktijk is er ook geen verschil tussen. Wanneer men beheerst wordt door de wet, wordt men beheerst door de zonde. Die dingen hangen samen. Er staat hier ook duidelijk, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Dat betekent dat de zonde wel over je heerst als je onder de wet bent. En als je dus alleen maar van zonde verlost wordt en niet van de wet, dan ben je nog niet verlost. Dat kan namelijk helemaal niet. Je moet zowel van zonde als van wet verlost worden. Als we van zonde verlost zijn, werkelijk van zonde verlost zijn, dan zijn we dus ook verlost van de wet, want die twee dingen hangen samen. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. En ik zeg maar meteen, iedereen die zich plaatst onder de heerschappij van de wet, plaatst zich onder de heerschappij van de zonde. Ik kan het wel uitleggen, het is heel eenvoudig. Als je je plaatst onder de heerschappij van de wet, dan heb je een leven wat beheerst wordt door gij zult niet dit en gij zult niet dat. En al wat je niet mag doen en wat je voorgehouden wordt, dat zijn zonden. Dat is de werking van de zon. Als je leeft onder de wet, dan ben je dagelijks, eigenlijk van minuut tot minuut, bezig met de vraag, is dit zonde, ja of nee? Dat is heerschappij van de zonde. Ik kan het ook anders zeggen. Het is hetzelfde als eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar je leven wordt beheerst door die vraag. Is iets zonde, ja dan wel nee? Of andersom, terugkijkend, heb ik nou gezondigd of niet? Heb ik dat nou wel goed gedaan? Kan het wel door de beugel? Maar, zegt de schrift, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Die twee dingen hangen samen. Daarom kan een gelovige die gerechtvaardigd is van de wet en die voor de wet gestorven is, niet tegelijkertijd onder de wet leven. Hij kan wanneer hij gestorven is met Christus, wanneer hij het graf is ingegaan, dan is hij bevrijd van de zonde en daarom kan hij zich daarna niet plaatsen onder de wet. Dat is inconsequentie en dat is slechts zelfs de ontkenning van dat wat in het verleden gebeurd is. Iemand die zich plaatst onder die wet ontkent feitelijk het verlossingswerk wat de Heer volbracht heeft en ontkent eigenlijk of degenereert eigenlijk de prijs die door de Heer zelf betaald is. En daarom wordt er gewezen op die prijs. Daarom wordt er steeds gewezen op het bloed wat gevloeid heeft. Het leven van Christus zelf wat hij voor ons en zelfs aan ons gaf. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Want wij zijn der zonde gestorven. Wij zijn der zonde gestorven. Hoe kan dat nou? Hè? Wij zijn der zonde gestorven. Wij leven toch, zeggen we dan. Hè? En dan zeg ik, nee, wij leven niet. Wij zijn gestorven omdat we gestorven en begraven zijn met Christus. En we zijn met hem opgewekt. Dat is een rechtvaardige zaak, hebben we gisteren gezien. En vandaag zeggen we, het is het resultaat van de prijs die betaald werd. Het is nog geen jubeljaar. De wereld is nog niet verlost. Dat is nog niet gebeurd. Dat wacht op zijn bepaalde tijd. Maar wij hebben al deel aan die verlossing, omdat voor ons die prijs betaald is. En daar gaat het maar om. Wij zijn al gestorven en begraven. Je kunt het ook anders zeggen. Wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping die nog niet gezien wordt, maar waar we al wel deel van uitmaken. Vooruitgrijpend op het moment waarop een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand komt en geopenbaard zal worden. Wij grijpen erop vooruit en we hebben daar al deel aan. Daar gaat het nou maar om. En omdat wij niet meer voor God, althans niet meer deel uitmaken van die oude schepping, maar daaruit gekocht zijn, daarom zijn we vrij van al die dingen waaronder de oude schepping gebukt gaat. Onder Satan, onder de zonde en onder de wet. Daaruit zijn wij vrijgekocht. Want de prijs is betaald. En u ziet, dat is een andere benadering dan die van wedergeboorte, die zegt, wij zijn gestorven en we zijn opgewekt. Maar het resultaat is precies hetzelfde. Al die dingen zijn waar. Op alle mogelijke manier, en dat in overeenstemming met het woord van God, zijn we losgemaakt, gelost uit de oude situatie. En wij die in de macht van Satan waren, zijn door God teruggekocht uit die wereld en zijn geplaatst onder de heerschappij van God zelf. En daarom zijn we ook inderdaad zijn eigendom. Teruggebracht bij de oorspronkelijke bezitter. Dat is de positie van de gelovige. Verlost van de zonde, verlost van de macht der zonde. Ik lees nog even verder. Zeg in Romeinen 6 vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Ja, ik had natuurlijk die tussenliggende versen ook allemaal aan moeten halen, maar dat doen we een andere keer maar eens, hè. Dat doen we maar als we de Romeinenbrief ooit eens bespreken. Maar het gaat erom dat hier staat dat we van de zonde vrijgemaakt zijn en Gode dienstbaar gemaakt. Vroeger waren we dienstbaar aan de zonde. Vroeger dienden we de zonde omdat we stonden onder de heerschappij van de zonde. Maar nu zijn we dienstbaar gemaakt aan God. Dat wil zeggen, we zijn zijn eigendom en wij dienen hem, want hij heeft ons vrijgekocht, vrijgemaakt van de zonde en heeft ons Gode dienstbaar gemaakt. En daarom hebben we een vrucht en het einde, het eeuwige leven. Daar gaat het maar om. Het resultaat van dat alles is inderdaad, het einde van het alles is inderdaad het eeuwige leven. Daar ziet het op uit. En dat eeuwige leven, dat is niet onderworpen aan zonde. En dat eeuwige leven is ook inderdaad niet onderworpen aan de wet. Het volgende hoofdstuk hier, Romeinen 7, spreekt dan ook inderdaad over de verlossing van de wet. Maar u vindt het ook uitgebreid in Galaten 3 en nog uitgebreider eigenlijk in Galaten 4, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus in de volheid der tijden gekomen is, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Dat is precies de kwestie van de losser. Dat is Galaten 4, vers 4 en 5. Ja, laat ik het maar even opzoeken ook, hè. Dat is toch wel belangrijk. Galaten 4, vers 4 en 5. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon, zijn familielid, zijn losser, uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En hij kwam onder de wet, als het naaste familielid van al die anderen die onder de wet waren. En daardoor werd hij hun losser. En dat is precies wat hij deed. Hij kwam onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, lossen zou, verlossen zou. En opdat wij, die verlost zijn, de aanstelling, de aanneming tot zonen verkrijgen zouden. Wel, dat is een andere zaak die misschien ook nog van de week aan de orde komt. Maar het gaat erom dat slaven worden vrijgekocht. Geïllustreerd in de geschiedenis van Israël. Dat begon in slavernij in Egypte. In Egypte kwam Israël tot stand. Daar werd Israël een volk. Hun oorsprong was in slavernij in Egypte. Maar God verloste hen daaruit. De prijs werd betaald. Het lam werd geslacht. Het paaslam bij de uittocht uit Egypte. De eerstgeborene, het hoofd van de familie, dus feitelijk. Hè? De eerstgeborene, het paaslam, werd geslacht. En daardoor kwam de verlossing tot stand. Een verlossing uit de slavernij. En zo is het met ons. Wij zijn verlost uit de dienstbaarheid. Wij zijn geen slaven meer, zegt ook Galaten 4. Maar wij zijn kinderen en wij zullen zonen zijn. En er is een grote overeenkomst tussen personeel en kinderen, zal ik dan maar zeggen, hè. Omdat ze beide opdrachten krijgen van de ouders. Van het hoofd van de familie, zal ik dan maar zeggen. Maar het grote verschil is dat een slaaf is en een slaaf blijft. En nooit eigenaar van het spul wordt. Maar een kind is degene die geroepen is tot aanstelling als zoon. Dat heeft met onze verwachting en met onze toekomst te maken. Maar als kind van God zijn we inderdaad vrijen. Niet gebonden door zonde. Niet gebonden door de wet. Niet gebonden in de macht van Satan. Want, zegt Romeinen 8, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. De overwinnaar is Christus. Die de strijd voerde en overwon. Wij zijn meer dan overwinnaars. Om de eenvoudige reden dat wij die strijd niet eens gehad hebben. We hebben de strijd kunnen overslaan. Hij heeft voor ons gestreden en wij waren stil. En daarom zijn wij in hem meer dan overwinnaars. Hij heeft een prijs betaald die wij niet konden opbrengen. Met geen mogelijkheid. Wij waren degene die onze goederen doorbrachten. Maar er was één die de prijs van zijn eigen leven betaalde. En daarmee de wereld met God verzoent en een gevallen schepping terugbrengt tot God. Maar ik moet er wel volledigheidshalve toch achteraan zeggen, denk nou niet dat ik gezegd heb dat de hele wereld gerechtvaardigd wordt of verlost wordt, want zo heb ik het niet bedoeld. Ik heb alleen gezegd dat de hele schepping, de wereld zoals de Bijbel erover spreekt, verlost wordt. Dat is waar, in het jubeljaar. Natuurlijk, op Gods methode. Maar het neemt niet weg dat diezelfde schrift spreekt over dat degene die niet verlost willen worden, want dat kan natuurlijk ook nog. Ja, je begrijpt het niet, maar het kan wel. Hè, dat degene die niet verlost willen worden, geworpen worden in de buitenste duisternis, buiten de wereld. En die daardoor geen deel krijgen aan de verlossing die er is in Christus Jezus. Want slechts degene die gelooft in de verlosser, ontvangt eeuwig leven. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten behouden worden. Het was Rut die tot Boas zei, gij zijt de losser. Zij was degene die de losser op zijn positie wees. In geloof. En als wij zo de Heer naderen, zeggen, gij zijt onze losser, gij zijt degene die ons vrijkoopt. Wel, wanneer we dat vertrouwen, dat geloof in hem stellen, dan wordt geloof gerekend tot gerechtigheid. Dan worden we op grond daarvan verlost en ontvangen we eeuwig leven, omdat een onvergankelijke, eeuwige prijs betaald is. Amen. Zullen we de Heer danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij uw kinderen zijn. Dat we niet meer dienstknechten zijn, maar vrijen. Wij danken u Vader dat u ons vrijgekocht hebt uit de macht van de Satan, uit de macht van de zonde, de macht van de wet. En we danken u ook dat u ons verlost van die dingen die zelfs nu nog toekomst zijn. Dat u ons verlost van de toekomende toorn. We danken u, Vader, voor die volmaakte verlossing op grond van een volmaakte prijs en op grond van een volmaakt offer wat ons gebracht heeft bij u. En we danken u, Vader, dat we op al die oude dingen mogen zien alsof ze in het verleden liggen. Alsof het allemaal voorbij is, alsof het vroegere dingen waren. Want het hoort niet meer bij onze positie als uw kinderen. We danken u, Vader, dat we mogen staan in de vrijheid waarmee u ons vrijgemaakt hebt. Dat we mogen staan in de vrijheid die er is in Christus Jezus. Een vrijheid als eerstgeborene van een nieuwe schepping, als kinderen, als zonen, als erfgenamen. En we danken u, Vader, dat niet wij die prijs hoefden te betalen, maar dat er iemand was die aan onze verplichtingen wilde voldoen. Iemand die ons, die naast ons wilde staan. Iemand die familie van ons wilde worden, die vlees en bloed deelachtig werd en die zich gaf in de dood, ja, de dood des kruises. We danken u, Vader, voor die geweldige verlossing, waardoor we een uitzicht hebben op een nieuwe schepping, op een geopende hemel, op een troon waarop niet de wet heerst of de zonde, maar een troon waarop de genade regeert. Genade die ons leven geschonken heeft. Genade die ons leven onderhoudt. Een genade waardoor wij een hemelse toekomst en een hemelse erfenis verkregen hebben. Vader, we danken u wel dat u degene was die uw zoon zond om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Opdat niet alleen u zelf verheerlijkt zou worden, opdat uw bezit teruggebracht zou worden in u, maar ook omdat u ons zo lief had dat u ons hebt willen redden uit deze slavernij van zonde en van dood. Vader, we zeggen u dank voor die volkomen verlossing en die positie waardoor er niets is wat ons kan scheiden van uw liefde die is in Christus Jezus. Amen.
Amen.